Goedenavond, beste vrienden. Ik wil graag met u iets lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Een bijzonder bekend gedeelte uit het zesde hoofdstuk. Efeze 6, vanaf het tiende vers. Overigens sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis. Tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Neemt daarom de hele wapenrusting van God op om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om na alles volbracht te hebben stand te houden. Houd dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, terwijl u te allen tijden bidt in de geest met alle gebed en smeking. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. De uitdrukking de driedimensionale strijd, beste vrienden, waar onze broeder het straks al over had, geeft al aan dat het eigenlijk gaat om één enkele strijd. Zij het dan in drie dimensies of met drie facetten. Dat zijn allemaal maar verschillende beeldspraken. En dat is ook onmiddellijk duidelijk te maken dat het om één strijd gaat, of ook dat deze drie facetten van de strijd alle drie met elkaar in een nauw verband staan. Hoewel ze niet hetzelfde zijn, zoals de drie dimensies allemaal verschillende dimensies zijn. Maar toch horen ze bij elkaar, ze vormen een eenheid. Denk bijvoorbeeld aan het eerste, de strijd tegen het eigen ik. Eén reden waarom dat eigen ik, waarom het vlees, zoals we dat met een Bijbelse uitdrukking ook noemen, ons vaak zo parten speelt, is juist omdat de duivel er misbruik van maakt. De duivel heeft dikwijls zoveel succes bij mensen, omdat hij een bondgenoot vindt in hun eigen binnenste. In hun eigen hart. En ook als u naar het tweede kijkt, de strijd tegen de wereld, dan hoef ik u maar in herinnering te roepen wat ik u de vorige maal heb geciteerd, 3 maal uit het Johannesevangelie, dat de duivel de overste van de wereld is. En de wereld is daarom per definitie dat bestel, dat systeem van zonde en boosaardigheid waarvan de duivel de overste, de baas, de chef is. En ook de zonde en de wereld houden weer nauw met elkaar verband, dat heb ik u de vorige keer al verteld, want de wereld is, zoals ik net alweer zei, het geheel van alles wat er aan zonde en satanische macht in deze wereld bestaat. Er is dus een nauw verband tussen alle drie deze onderwerpen. En in dat verband willen we vanavond nadenken over de strijd van de gelovigen tegen de duivel, tegen de Satan. En wel aan de hand van dit gedeelte. Hoewel dit gedeelte alleen maar een opstapper is, en als u zich erop verheugd had dat ik over elk onderdeel van de wapenrusting vanavond zou gaan spreken, dan moet ik u teleurstellen. Dat is al vele malen gebeurd. Ik wil veel eer proberen om u duidelijk te maken wat het verband van dit gedeelte is in het geheel van de Efezebrief en vandaar in het geheel van het Nieuwe Testament. Want dit gedeelte over de geestelijke wapenrusting wordt te pas en te onpas uit zijn verband gerukt en toegepast op alle mogelijke zaken. Er verschijnen hele boekjes over die dat gedeelte vers voor vers behandelen, maar ons geen ogenblik vertellen hoe dit gedeelte samenhangt met de rest van deze brief. En dat is tamelijk essentieel. En ik moet dus even dat opstapje maken om u te kunnen uitleggen wat het verband is waarin dit gedeelte staat. Wel nu, ik zou denken dat het uitgangspunt om dit gedeelte te begrijpen gevonden wordt in de uitdrukking, de centrale uitdrukking die we hier vonden in vers 12, de uitdrukking de hemelse gewesten. En dan weet u onmiddellijk dat die uitdrukking nog een paar keer voorkomt in deze brief. Dan weet u dat we in hoofdstuk 1 vers 3 al lezen dat gelovigen gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. En dan weet u hoe u verderop vindt in datzelfde eerste hoofdstuk dat de Heer Jezus, nadat hij voor ons gestorven is, opgewekt is uit de doden en dat God hem aan zijn rechterhand heeft gezet in de hemelse gewesten. En dan daarbovenop vindt u in hoofdstuk 2 dat niet alleen Christus daar nu is in de hemelse gewesten, die hemelse sferen, in het domein van de hemel waar alles van God spreekt en waar hij zijn plaats als overwinnaar heeft ingenomen, de Heer Jezus, aan Gods rechterhand. Wel nu, dan lezen wij in hoofdstuk 2 vers 6 dat in Christus Jezus ook God ons heeft doen zitten in die hemelse gewesten. Daar staat niet met Christus, want we zitten er nog niet letterlijk. We zitten op uw stoel hier in de zaal of ik sta, we zijn hier nog op aarde. Maar dit vers geeft aan, en ik geloof dat de NBG-vertaling het ook zo weergeeft, onze plaats, onze positie is daar in Christus. En dat gaat heel ver. De Filippi-brief drukt het wel weer op een wat andere manier uit in hoofdstuk 3 vers 20, en dat is dat ons burgerschap van de hemelen is. En we hebben daar de vorige keer in een wat ander verband al over nagedacht. En toen heb ik u al geprobeerd uiteen te zetten wat het betekent hemelburger te zijn en toch hier op aarde te verkeren. Die Filippenzen, die zelf Romeinse staatsburgers waren, maar in Filippi woonden, heel ver van Romeinen, van Rome af, die konden dat goed begrijpen wat Paulus bedoelde. En ik heb u dat geprobeerd duidelijk te maken met behulp van het beeld van een ambassadeur en ook verschillende andere beelden die ons kunnen helpen om te verstaan hoe een mens dat klaarspeelt. Een burger van de hemel te zijn, daar je eigenlijke levenssfeer te hebben, de sfeer, de dampkring waarin je ademt, waarin je leven kunt, waarin je je beweegt, en dan toch op aarde te verkeren. Een aarde vol geestelijke milieuverontreiniging, vol bezoedeling, omdat immers wij op deze aarde te maken hebben met dat bestel, ik weet niet goed hoe ik het anders moet uitdrukken, dat systeem van boosheid en slechtheid waarvan de Satan de baas is. De overste, hij is degene die aan de touwtjes trekt en die ervoor zorgt dat al het kwaad in deze wereld op een of andere manier met elkaar samenhangt en één samenhangend systeem vormt waar hij de leiding over heeft. Zo zijn we als ambassadeurs, als hemelburgers in deze wereld. Dat is het eerste wat u moet bedenken. De Efezebrief ziet ons als hemelburgers. Als mensen die hun eigenlijke plaats, hun eigenlijke leven, hun eigenlijke denksfeer en levenssfeer hebben in de hemel. De Kolossenbrief drukt het weer op een wat andere manier uit. En ook dat hebben we de vorige maal bezien. Door ons te vertellen dat wij, als we met Christus opgewekt zijn, dat we dan de dingen moeten zoeken die boven is, die boven zijn, die boven in de hemel zijn. Waarom? Omdat daar Christus is. En waar Christus is, daar is het eigenlijke leven van de christen. Zo simpel is dat. Ons leven staat daar, is met Christus verborgen bij God. Nou hebben we dikwijls van dat feit dat wij hemelburgers zijn en dat we eigenlijk onze plaats in de hemel hebben, dat we in Christus in de hemelse gewesten gezeten zijn, van dat feit hebben we dikwijls een heel verkeerd gebruik gemaakt. Dan hebben wij het zo voorgesteld, en dat is een fout al van vele eeuwen her, alsof wij op deze aarde eigenlijk ook verder niets te zoeken hebben. Alsof we niet alleen vreemdelingen zijn, maar bovendien hier mensen die je eigenlijk tegen hun zin rondhangen. En als u de vorige keer mijn beeldspraak van die ambassadeur goed begrepen hebt, dan begrijpt u dat het helemaal verkeerd is. Een ambassadeur die in een vreemd land is en daar eigenlijk tegen zijn zin zit, die kan zijn werk niet goed doen. Hij moet daar zijn omdat hij het fijn vindt in dat vreemde land zijn eigen regering te vertegenwoordigen. Hij moet plezier hebben in zijn werk. En mensen die geen plezier beleven aan het getuigen van Christus zijn, aan het hemelburger zijn hier op aarde, dat zijn mensen die traditioneel vroeger in het klooster kropen. Die probeerden op die manier zich aan de aarde en aan al de verantwoordelijkheden van de aarde te onttrekken. Maar als wij hemelburgers zijn, dan betekent dat in deze brief beslist niet dat wij mensen zijn die een beetje boven het leven uitzweven. Die met het hoofd in de wolken lopen. En dat is nu juist het frappante in de tweede helft van deze brief. U ziet, ik ga er in noodtempo doorheen. In de tweede helft van deze brief, in hoofdstuk 4 te beginnen, daar wordt gesproken over de oude en de nieuwe mens. We hebben die oude mens afgelegd toen wij tot geloof kwamen. En die oude mens die helemaal beheerst was door de zonde, daar hebben we nou in de eerste lezing over nagedacht, die is in het graf gelegd van de Heer Jezus. Daar is mee afgerekend. Daar heeft God mee afgerekend aan het kruis. En daar is een nieuwe mens voor in de plaats gekomen, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid, zegt vers 24. Een nieuwe mens. En als u dat dan verbindt met de boodschap van hoofdstuk 1 en 2, dan zou je eraan toe kunnen voegen een hemelse mens. Een nieuwe mens. Je zou kunnen zeggen, die nieuwe mens, en zo heb ik in de eerste lezing ook gezegd, die nieuwe mens is eigenlijk niets anders dan de Heer Jezus, zoals hij tentoongespreid wordt in de gelovigen. Zoals gelovigen hem vertonen, hem laten zien in deze wereld. En hier in Efeze 4 zou je nog weer iets anders kunnen zeggen, maar het komt in feite op hetzelfde neer. Die nieuwe mens is iemand die de karaktertrekken van God vertoont in deze wereld. Er staat dat die nieuwe mens overeenkomstig God geschapen is. God is het model, het voorbeeld. En daarom staat erachter in ware gerechtigheid en heiligheid. Zoals God rechtvaardig en heilig is, zo zijn gelovigen dat hier op aarde. Zij vertonen de karaktertrekken van God. Zij komen met dingen van de hemel. De karaktertrekken van de Heer Jezus, die verheerlijkte mens aan Gods rechterhand in de hemel. Zij komen met Gods eigen morele karaktertrekken naar deze aarde toe en vertonen die kenmerken hier in deze wereld. En dat is heel praktisch en heel concreet. Want dan gaat juist deze brief, die meer dan enige andere brief in het Nieuw Testament, ons hemelsburgerschap, onze hemelse positie benadrukt, dat toepassen op de gewone alledaagse omstandigheden van het leven. En dan ziet u hoe dat toegepast wordt op het terrein van de omgang als broeders en zusters onder elkaar. In hoofdstuk 4 de rest en dan in hoofdstuk 5 vers 1 tot 21. En dan wordt het toegepast op de sfeer van het huwelijk in vers 22 tot 33. Dan wordt het toegepast op de sfeer van het gezin, de relatie tussen ouders en kinderen in hoofdstuk 6 vers 1 tot 4. En daarna, ik zal het maar in moderne taal zeggen, de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. In hoofdstuk 6, vers 5 tot 9. Heel concreet. Hemelburgerschap is een zeer concrete zaak. Nu, dat is eigenlijk een korte samenvatting van wat ik de vorige keren ook verteld heb. En dan komt dit gedeelte van de geestelijke wapenrusting. Dat ons vertelt dat die hemelse mens hier op aarde zich bevindt niet alleen maar in een vreemde omgeving, maar ook in een vijandige omgeving. Hij is op vijandelijk grondgebied. Nu ik u dat moet gaan vertellen, nu begrijpt u dat de beeldspraak van de ambassadeur faalt. Elke beeldspraak faalt. En dat is hier ook zo. Want als er een oorlog uitbreekt, dan is een van de laatste dingen, althans zo gebeurde het vroeger, vandaag gebeuren die oorlogen dikwijls onverwachts en onaangekondigd. Maar vroeger verklaarde men elkaar keurig, netjes, beleefd door middel van zijn ambassadeurs de oorlog. En dan trok men de ambassadeur terug uit dat land waartegen men ging strijden. Dat beeld kan ik wel mooi gebruiken om te verklaren dat als God straks zijn oordelen over deze aarde gaat uitstorten, hij ook eerst zijn ambassadeurs uit dit vreemde land terugtrekt. God zal eerst de gemeente tot zich brengen in de heerlijkheid, want zij heeft geen aandeel aan deze oordelen. Zij komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgebracht in het leven, zoals de Heer Jezus in Johannes 5 zegt. Maar op dit moment zijn wij nog op vijandig gebied en ik zal vanavond andere beelden moeten gebruiken om u dat duidelijk te maken. En in dat vijandelijk gebied hebben wij een wapenrusting nodig. Want het is niet voldoende alleen maar met een paspoort van de hemel hier op aarde rond te lopen, als een hemelburger. Bekleed ook met de morele karaktertrekken van de hemel, van God, van de Heer Jezus. Maar wij hebben ook wapens nodig om ons te verweren tegen de machten die deze wereld beheersen. Sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Daar komen we nog wel op terug in een ander verband. Maar dit is nou het eerste waarop ik u wil wijzen. Doe de hele wapenrusting van God aan, helemaal. Dat wil zeggen, laat geen enkel onderdeel weg. Want dat is het onderdeel waar je dan kwetsbaar zou zijn. Om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Nou, dat is meteen eigenlijk een geruststelling, moet ik u zeggen. Want het woord listen geeft aan dat we niet alleen maar, dat we niet zozeer meer te maken hebben met de macht van de duivel. De duivel is ontzettend machtig als het gaat om de mensen die hij nog in zijn greep heeft. Daar heeft hij onbeperkte, nou niet onbeperkt is een groot woord tegenover Gods macht. Anders zouden er geen mensen tot geloof kunnen komen. Maar de duivel heeft verregaande machten omdat mensen in zich geen kracht hebben om zich daartegen te verweren. Maar de duivel is in principe, in beginsel, gevonnist op het kruis van Golgotha. Daar is zijn vonnis geveld. Ook al heeft de terechtstelling nog niet plaatsgevonden. De executie wacht nog tot het einde. Maar zijn vonnis is geveld. En dat betekent dat hij over al diegenen die de Heer Jezus toebehoren, principieel geen macht meer heeft. Maar ik heb u straks al gezegd, hij heeft wel een bondgenoot in ons eigen hart. En daarom kan hij helaas maar al te zeer zijn listen tegen ons gebruiken. En door zijn listen kan hij toch nog heel wat gelovigen verschrikkelijk veel moeilijkheden bezorgen. In vers 12 ziet u nu de kerntekst waar ik u al het laatste uit citeerde over die hemelse gewesten. Hier ziet u, onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Dat zou je makkelijk kunnen denken. Want we hebben altijd, zouden we denken, concreet met mensen te maken. Als het om vijandschap gaat, dan zijn het mensen die ons verdrukken en vervolgen als christenen. Wanneer het gaat om valse leringen, dan zijn het mensen die verbreiden. Verderfelijke ideologieën. Valse filosofieën of hoe je het ook maar mag noemen. Het zijn mensen die het verbreiden. Jawel, zegt Paulus. Maar bedenk goed dat die mensen niet je eigenlijke tegenstander zijn. Dat zijn alleen maar pionnen, stroommannen en stroovrouwen. Dat zijn alleen maar werktuigen in de hand van geestelijke machten waarmee je te maken hebt. Schijnbaar gaat het om een conflict tussen die gelovigen die pal willen staan voor de Heer Jezus en ongelovige mensen of valse christenen. Maar in werkelijkheid gaat het hier om een strijd achter de coulissen, achter de schermen. Een geestelijke strijd. Een strijd waar we aan de ene kant zien de geest van God die gelovigen kracht geeft, de Heer zelf, de verheerlijkte Heer in de hemel. En aan de andere kant, deze machten die hier genoemd worden. Machten, overheden, wereldbeheersers van deze duisternis. Geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten. Daar gaat het om. Gelovigen hier op aarde hebben een onzichtbare aanvoerder. Die onzichtbare aanvoerder, hebben we immers gezien, is in de hemel. Hij is al in de heerlijkheid. Hij is op veilige bodem. Maar hij laat ons niet in de steek. Hij is met zijn geest bij ons en hij geeft de gelovigen kracht om in die strijd staande te blijven. En de personen met wie we te maken hebben, bloed en vlees, ook zij hebben een geestelijke macht achter zich. In zekere zin zou je deze machten kunnen noemen een bezettende macht. Want de wereld was niet oorspronkelijk in de handen van de Satan. We hebben zelf door onze eigen domme schuld in de Hof van Eden de wereld uitgeleverd aan Satan. We hebben toegestaan dat hij dit terrein bezet heeft. We zitten in bezet gebied. Eigenlijk zou ik het niet duidelijker kunnen vergelijken dan met een voorbeeld uit onze eigen vaderlandse, zeer recente vaderlandse geschiedenis. En dat is wat er gebeurde in de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen leefden wij, als ik wij mag zeggen, ik heb er ook maar een klein stukje van meegemaakt. Toen leefden wij in bezet gebied. Daar waren vreemde machten die hier niet thuis hoorden en dit land nooit in bezit hebben gehad, die dit land in bezit hadden genomen. Je zou zelfs het beeld nog kunnen doortrekken dat het in zekere zin nog onze eigen schuld ook was. Het was de tijd van het gebroken geweertje. We hadden ook geen enkel verweer tegen deze macht. De wettige overheid, die zetelde niet langer in Den Haag. Dat was ook niet de bezetter. De wettige overheid, die was uitgeweken naar Londen. Maar er waren hier in Nederland veel mensen die aan deze wettige overheid daar in het vreemde land trouw bleven. Ze deden dat door in de eerste plaats heimelijk in het geheim te luisteren naar Radio Oranje. En te luisteren naar de stem van de koningin, te luisteren naar de stem van ministers die het volk moed inspraken. En dat hadden ze wel nodig. Hoewel het verboden was, luisterden ze in het geheim naar de wettige overheid. In de tweede plaats ondernamen zij ook acties. En vooral tegen het einde van de oorlog, toen de geallieerden optrokken, de Engelsen, de Canadezen, om ook ons land te bevrijden, vonden zij in dit land een belangrijke bondgenoot. En dat was de verzetsbeweging, de ondergrondse. Die verzetsbeweging zou nooit in staat zijn geweest op eigen kracht heel dit land weer te heroveren voor die wettige regering. Nee, zo zou het niet gaan. Het land moest wel veroverd worden door anderen. Maar daarbij waren deze verzetstrijders een belangrijk steunpunt. Ze vormden als het ware een bruggenhoofd in dit land. U weet, een bruggenhoofd, dat is een klein vast punt dat je in bezet gebied of in vijandelijk gebied probeert in te nemen, om van daaruit, als het mogelijk is, heel dat land te veroveren, vanuit dat vaste punt dat je bezet hebt. Je hebt als het ware een brug geslagen binnen in dat vijandelijke gebied. Of in ieder geval dat punt vast te houden en van daaruit het de vijand bijzonder moeilijk te maken. Wel, beste vrienden, wij leven in bezet gebied. Onze wettige overheid heeft alle macht in handen. En het is in zijn wijsheid dat hij het tijdstip bepaald heeft, of eigenlijk God zelf, God de Vader, het tijdstip bepaald heeft waarop dit land weer zal worden heroverd voor God. Zoals er een dag was, D-Day, dat de herovering van Europa en daarmee ook de bevrijding van Nederland begon. Een dag door die hogere overheden ver hier buiten ons land vastgesteld. Zo heeft God een dag vastgesteld. D-Day, Decision Day, de dag van de grote beslissing. De dag waarop hij deze wereld weer zal heroveren, als ik het zo uitdrukken mag. En ik denk dat Paulus daaraan gedacht heeft. En ik denk dat, omdat Paulus beelden gebruikt die wij in het Oude Testament al vinden. Hij spreekt hier in vers 14 over het borstharnas van de gerechtigheid. En als we, daar staat hier ook in de marge van de Theolos-vertaling een verwijzing naar, als we nu kijken naar Jesaja 59, vers 17... dan vinden we daar iets heel merkwaardigs. U vindt daar diezelfde onderdelen van de wapenrusting. Maar nu worden die onderdelen van de wapenrusting niet toegepast op gelovigen, maar op God zelf. 59 vers 17. Hij bekleedde zich met gerechtigheid als met een panzer. En de helm des heils was op zijn hoofd. Hij bekleedde zich met wraak als met een gewaad. En hij hulde zich in ijver als in een mantel. Hier gaat het, dat kan ik nou niet uitvoerig betogen, u moet dat hoofdstuk maar eens nalezen. Hier gaat het over de tijd dat God eenmaal zal verschijnen, en we weten dat zal zijn in de Heer Jezus Christus, zal hij verschijnen om tussen beiden te treden voor zijn volk in deze wereld. Dan zal God deze wapenen opnemen, het borstharnas van de gerechtigheid, de helm van het heil. Dan zal hij zich bekleden met wraak en zijn zwaard hanteren tegen al zijn vijanden. Dan zal God zijn land heroveren voor zijn volk. Zijn volk herstellen in dat land. Dat is Decision Day. Dat is de dag van de beslissing. En de dag van de overwinning. Een dag waarvan de uitkomst vaststaat. En nu zegt Paulus, diezelfde wapenen waarmee straks de Heer Jezus in deze wereld zal binnenkomen, om met deze wapenen de hele wereld voor zich terug te nemen en voor God te heroveren en al die vijanden te vernietigen. Die wapenen zijn in beginsel jullie deel. De geweren waarmee de Engelsen en de Canadezen hier binnenkwamen waren in principe dezelfde soort van wapens die de verzetsbeweging hadden. Wij zijn niet zo sterk als de Heer, ik heb u al gezegd. Wij kunnen met dezezelfde wapens, als kleine, nietige mensjes, deze bezettende macht nooit verdrijven. Dat is ook helemaal onze opdracht niet. Er zijn wel mensen die dat gedacht hebben in het verleden, christenen, die meenden dat zij het koninkrijk Gods over deze aarde steeds verder konden uitbreiden en zo tenslotte de hele aarde voor Christus in bezit konden nemen. Zodat hij alleen nog maar terug hoefde te komen om hier in geheel heroverd gebied zijn plaats in te nemen. Ja, dat zouden we graag willen. Dat zouden de verzetstrijders in de Tweede Wereldoorlog ook wel hebben gewild. Natuurlijk. De Duitsers te verdrijven, het land te heroveren voor onze koningin. En dan in een heroverd land haar weer te verwelkomen. Maar zo ging het niet. Die kracht hadden ze niet. Ze hadden kracht om de vijand, de bezettende macht, te weerstaan. En hem elke keer weer speldeprikken te geven. En daarmee heel wat mensen te redden van de dood. Maar ze hadden niet de kracht om het hele land te heroveren. Dat moest wachten totdat deze legers zouden komen om dit land te heroveren. Zo is het met ons ook. Gelovigen zijn in deze wereld gezonden. En nu gebruik ik niet dat beeld van een ambassadeur. Nu gebruik ik het beeld van zo'n bruggenhoofd. Zo'n bruggenhoofd hebben we ook letterlijk gehad. Op het moment dat D-Day begon, kwamen er al die legers van over de zee, over het kanaal vanuit Engeland. Maar voor die tijd waren daar parachutisten gekomen die al eerder geland waren en daar belangrijke punten in bezit moesten nemen om de landing van de geallieerden te vergemakkelijken. Dat is nou een typisch voorbeeld van een bruggenhoofd. En een ander bruggenhoofd, en dat had met letterlijke bruggen te maken, dat was het plan van Montgomery om vanuit België heel diep in Nederland door te dringen en een aantal letterlijke bruggen te veroveren. En de bedoeling daarbij was om die bruggen vast te houden, zodat de geallieerde opmars zeer snel zou kunnen plaatsvinden. En u kent allemaal het dramatische verhaal van Arnhem, dat was net één brug te ver. Je kunt je daarbij ook misrekenen, maar de gedachte was een bruggenhoofd te vestigen. U moet niet in de war raken van dat brug, want dat heeft nog niks met die brug van Arnhem te maken. Maar een bruggenhoofd te vestigen in dit land, om van daaruit een sterk steunpunt te hebben, dat zou kunnen dienen tot de herovering van dit land. De Heer Jezus Christus, toen hij van deze aarde is heen gegaan, heeft ons achtergelaten in bezet gebied. Dat valt niet mee. Een hoop mensen hebben kritiek gehad op de regeringen, zelfs op de koningin, dat zij in het buitenland waren. Ik denk volkomen ten onrechte, wat hadden zij hier in Nederland kunnen doen? En zo is het met de Heer Jezus ook. Hij heeft in de laatste nacht van zijn leven met zijn discipelen daarover gesproken. Dat hij hen zou achterlaten in bezet gebied. En hij spreekt daar meermalen in die hoofdstukken, in die laatste nacht van zijn leven, vanaf Johannes 13, over de overste van deze wereld, over de Satan. Hij heeft er geen doekjes om gewonden, hij heeft het niet mooier voorgesteld. Hij heeft ons gezegd dat we ons op vijandelijk terrein zouden bevinden. Als mensen die bij hem hoorden, hemelburgers, nieuwe mensen. Hij heeft ons als het ware in deze brief aangegeven waar we die vijand zouden ontmoeten. Heus niet alleen maar wanneer we op straat het evangelie verkondigen. Maar heel concreet. We zouden die vijand ontmoeten, zelfs in de omgang tussen broeders en zusters. Efeze 4. Zelfs daar kan het maar al te makkelijk gebeuren dat de vijand een wicht drijft tussen gelovigen. De vijand probeert een wicht te drijven in het huwelijk van christenen. En helaas slaagt hij daar maar al te zeer in. Omdat ze die wapens niet gebruiken die de Heer ons heeft achtergelaten. Diezelfde wapens waarmee hij straks de aarde voor God zal heroveren. Geweldige, sterke, machtige wapens. Maar als we ze niet gebruiken, als we ons kwetsbaar opstellen. Als we ons gedragen alsof we niet met een nieuwe mens bekleed waren. Als we ons gedragen alsof we geen hemelburgers waren. Maar we beginnen de mensen om ons heen weer te imiteren. Dan slaagt de duivel er zomaar in een wicht te drijven in huwelijken. Dan slaagt hij erin een wicht te drijven tussen gezinnen. Tussen ouders en kinderen. Dan ontstaat er letterlijk een generatiekloof. Dat is zo'n wig die geslagen is door de duivel. Maar daar moeten we hem niet in eerste plaats de schuld van geven. Het is onze schuld dat hij het voor elkaar krijgt om in christelijke gezinnen en christelijke huwelijken zo'n wig te drijven. En zo gaat het over de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het is de duivel die er altijd weer op uit is om een wicht te drijven tussen mensen onderling. Maar wij zijn degene die hem daarvoor de gelegenheid geven. Wij zijn degene die hem daarvoor de kans geven door de wapenen niet te gebruiken en niet waakzaam te zijn voor de listen van de duivel. Wij vormen zo'n bruggenhoofd in bezet gebied. Dat moeten we goed begrijpen. Ik denk dat we daar vaak veel te weinig aan denken. Dat we veel te naïef zijn. En dat is nou precies wat de duivel ook graag wil. Ik wil ook helemaal niet zeggen, dat zou het andere uiterste zijn, dat we de duivel achter elke boom moeten zien staan. Maar we moeten wel op ons kivive zijn. Want hij zal op alle mogelijke wijze proberen ons getuigenis in deze wereld te verstoren. En ik heb al gezegd, hij probeert ons te pakken op onze zwakke plek. Zo deed Amalek dat met Israël toen het uit Egypte was getrokken. En later wordt het in Deuteronomium zo beschreven. Daar kwam Amalek en trof de achterhoede van het leger. De achterhoede. Dat is niet het strijden met open vizier. Dat hoeft u van de duivel ook nooit te verwachten. We hebben het gelezen in Efeze 6. Hij probeert ons met zijn listen te grazen te nemen. En zo is het ook in vers 13, om na alles volbracht te hebben stand te houden. Als je geweldige overwinning hebt behaald, juist dan moet je stand houden. Want anders dan ga je op jezelf zien en je gaat trots worden op je overwinningen. En je wordt tevreden over jezelf en je verliest je waakzaamheid. En juist dan kan de duivel toeslaan. En we hebben er heel wat gevallen van in de Bijbel, van mensen na een geweldige overwinning die ongelooflijk zwak waren. Denk maar aan Elia, na zijn geweldige overwinning op de Karmel. En de volgende dag gaat hij op de loop voor één vrouw. Denk aan Simson die 1000 Filistijnen verslaat met een kinderbak. En even later ligt hij aanmächtig ter aarde door gebrek aan water. God staat zulke dingen toe in het leven van mensen. Dat ze zwak zijn opdat ze niet op zichzelf vertrouwen. Juist als ze een overwinning behaald hebben. Dat ze niet trots worden en hoogmoedig. Denk aan Abraham na zijn geweldige overwinning over Kedor Laomer. Maar die nacht erop ligt hij op zijn bed en moet God bij hem komen. Omdat hij niet slapen kan, omdat hij bang is. En dan zegt God, wees niet bevreesd Abraham. Wij zijn altijd weer onder bedreiging. Daarom staat hier ook, let op, bied weerstand in de boze dag. En als je alles volbracht hebt, dan moet je nog stand houden. En verwaarloos geen enkel onderdeel. We zouden kunnen spreken over die onderdelen. Over de waarheid, over de gerechtigheid, over de vrede, morele karaktertrekken die ons hier moeten kenmerken. Denk aan de schild van het geloof, het praktische geloofsvertrouwen op God. Laat dat niet verstoord worden, geschaad worden. Denk aan de helm van het heil, het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Weet dat zwaard te hanteren in de strijd tegen de vijand. Ken uw Bijbel en weet dat woord van God te hanteren. Ongelooflijk belangrijk. Ik heb wel eens gedacht toen ik zo over deze dingen doordacht, dat dat voor mij ook een heel nieuw licht heeft geworpen op de betekenis van het avondmaal. Dat vindt u nou misschien vreemd. En u denkt, hoe komt hij daar nou toch ineens bij? En ik was in een ander land en daar sprak ik erover met een broeder en die was tot precies dezelfde ontdekking gekomen. Dat vond ik zo frappant. Ik kwam er eigenlijk op doordat velen van ons het bundel geestelijke liederen kennen en daarin komt een lied voor dat aanknoopt bij Psalm 23. Daar staat, u hebt uw tafel toegericht in het aanschijn van de vijand. Velen van ons die hebben dat al van kinds af aan gezongen, daarom denken we daar zo weinig bij na wat we eigenlijk zinnen. Maar het is een verwijzing naar Psalm 23, waar David spreekt. En hij zegt, gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Nou, ik denk niet dat hij dat in het veld van Efrata gedicht heeft. Dat eerste wel, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Ik kan me zo voorstellen dat hij dat al gemaakt heeft toen hij in het veld van Efrata was. Toen hij de schapen hoedde van zijn vader Isaïe. Maar dan denk ik aan een andere tijd. Toen ook David leefde in bezet gebied. Met zijn mannen. Toen Saul hem op de hielen zat. En hem op alle mogelijke wijze probeerde te pakken te nemen. David had net zo'n geweldig perspectief als wij. Als de Heer Jezus straks dit land zal heroveren. Dan krijgen alle getrouwe dienstknechten die hier op aarde. In bezet gebied. Verzetstrijders waren een medaille opgeprikt. Sterker nog, we zullen met hem regeren. Zo zegt de Bijbel dat. Als hij dit land zal hebben heroverd, dan zullen wij met hem regeren over deze wereld. En zo was dat ook met die mannen van David. Al die mannen die hem zo trouw gevolgd zijn, al die jaren van zijn verwerping en vervolging toen hij vervolgd werd door koning Saul, die hebben later hoge posten gekregen toen David eenmaal koning was geworden. Geweldig. Maar dat wisten die mannen van tevoren niet, dat het verhaal zo goed zou aflopen. Maar ze kozen voor David en tegen Saul. Saul is daar een beeld van die satanische machten die het altijd weer op ons gemunt hebben. De valse koning die dit land nog altijd in bezet houdt. David was gezalfd tot koning, maar hij heeft heel lang moeten wachten voordat hij het werd. De Heer Jezus is een gezalfde koning aan Gods rechterhand. Maar hij wacht, zegt Hebreeën 10, totdat zijn vijanden gesteld zullen worden tot een voetbank voor zijn voeten. En zo hebben die mannen David gevolgd. En zo hebben zij zijn vervolgingen en verdrukkingen met hem gedeeld. En als ik me dan zo David voorstel in de spelonk van Adullam, dan denk ik dat hij daar misschien wel op Psalm 23 heeft gemaakt. Toen dacht hij nog aan die mooie idylliciteit toen hij nog schaapherder was. En toen dacht hij, nou ben ik zelf in zo'n positie. Toen kwam er wel eens een leeuw of een beer en die probeerde zo'n schaap te verschalken. En dan zei David dat hij de leeuw en de beer verslagen had. Met die stok en die staf. Die stok, dat is die dikke knuppel waarmee je die dieren op een afstand houdt. En die staf, daarmee hoed je de schapen. Daarmee zorg je dat ze bij elkaar blijven. En dan begon hij dat allemaal op zichzelf toe te passen. Want nou was hij zelf zo'n schaap, bedreigd door de leeuw en de beer. En dan ziet hij zichzelf daar in die spelonk van Adullam, verstopt voor koning Saul. En dan dicht hij daar, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij voert mij aan grazige weiden, aan zeer stille water, hij verkwikt mijn ziel. En dan zegt hij ook, want dat hoort bij de spelonk van Adullam, zelfs al ga ik door het dal van de doodschaduw. Wij zouden zeggen, zelfs al ga ik langs het randje van de afgrond, zelfs al ga ik elke keer weer door het oog van de naald. Hij had elke keer van die ontsnappingen op het laatste moment, als Saul hem dan toch weer bijna te pakken kreeg. U vindt het allemaal in het eerste boek Samuel. Zelfs al ga ik door het dal van de diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Zoals mijn schapen niet bang hoefden te zijn als de leeuw of de beer kwam. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het feit dat die twee knuppels in uw handen zijn, dat geeft mij troost. Hij zegt het heel plastisch en heel direct. Dat sterkt mij. Ik weet dat u daardoor sterk bent. En dan zegt hij, u richt voor mij een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Buiten was Saul met zijn man. U weet hoe Saul eenmaal zelfs de grot binnenkwam zonder te weten dat David daar zat. En daar, terwijl die vijanden omheen sluipen als het ware, in die bergen op zoek zijn naar David die daar verstopt zit in een van die grotten, kan ik ze me zo voorstellen dat David, die heeft natuurlijk ook elke dag met die honderden mensen daar moeten eten. Wat zullen ze dikwijls gegeten hebben in grote spanning, met wachtposten op de uitkijk. Want ze aten in bezet gebied. En ik vind het zo prachtig dat dat nu, ook al staat dat helemaal niet zo in het Nieuwe Testament, dat dat toegepast is op het avondmaal. Uw tafel toegericht in het aanschijn van de vijand. Toen de Heer Jezus om deze aarde verliet, toen heeft hij afscheid genomen van zijn discipelen. En nou denk ik vooral aan het Matthäus-evangelie, want daar wordt de Heer Jezus ons voorgesteld als de koning. En de discipelen zijn daar zijn onderdanen, zijn volgelingen. En de koning gaat vertrekken. De koning, zoals hij het zelf in een gelijkenis vertelde, trekt naar het buitenland om daar een koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En hij laat zijn knechten achter hier op aarde, zijn onderdanen. En dan zegt hij tegen zijn onderdanen, ik zal hier niet meer van eten. Totdat ik het zal drinken in het koninkrijk Gods. Hij belooft dat koninkrijk. Hij zegt, eenmaal kom ik terug. En dan zal ik dit koninkrijk vestigen. Dan zal ik die boze machten verdrijven en dan vestig ik mijn rijk hier op aarde. Dat rijk van vrede en gerechtigheid. In die tussentijd laat ik jullie hier achter. In bezet gebied. En mijn vraag aan jullie is, om pal te staan voor mij, om de goede zaak te verdedigen. Ik vraag jullie niet om de wereld te veroveren, dat kunnen jullie niet. Ik vraag je wel om dat bruggenhoofd vast te houden. En dat bruggenhoofd, dat is overal waar christelijke gezinnen zijn, daar is zo'n bruggenhoofd. Een christelijk gezin is een plek waar het gezag van Christus geldt, terwijl overal omheen het gezag van de duivel geldt. Een christelijke gemeenschap van gelovigen, dat is zo'n bruggenhoofd. Dat is een plaats waar gelovigen samenkomen en zeggen ze, hier is de Heer Jezus de baas. Terwijl buiten om ons heen overal de duivel en de zonde de baas zijn. Ik ken zelfs christelijke bedrijven. Waarna christelijke beginselen door christelijke werknemers en werkgevers gewerkt wordt. Als een brughoofd door de Heer Jezus. Ik ken christelijke scholen. waar zo docenten en studenten bezig zijn met de zaak van de Heer Jezus Christus. En zo kun je doorgaan. Bruggenhoofden in deze wereld. De Heer Jezus zegt, hou dat vast. Blijf pal staan. Ik geef je de wapens daarvoor. Ik lever jullie de geheime wapens waarmee je die vijand kunt weerstaan. En hou dat bruggenhoofd vast. Laat er een getuigenis voor mijn naam mogen zijn al die tijd. Hou de vlag hoog. Al ben je in bezet gebied. Al zijn jullie maar ondergrondse verzetstrijders. En hij zegt er dit bij. Vergeet mij alsjeblieft niet. Dat zegt hij toch. In de Lucas Evangelie. Doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te denken. Denk eraan wat ik voor jullie gedaan heb op het kruis. Denk eraan hoe ik voor jullie, nu ook in de hemel ben. En daar ben ik niet om op mijn lauweren te rusten. Zoals onze regering dat in Londen niet deed. Maar altijd bezig was met de zaak van Nederland. De zaak van de Nederlandse bevolking hier in dit bezet gebied. En ze elke dag moeite gaven om via de radio dit volk moed in te spreken. Zo is de Heer Jezus daarboven om zich voor ons in te zetten. Voor ons te pleiten en te bidden en te tussen beiden te treden. Woorden die u zo wel in het Nieuwe Testament vindt. Hij is daar bezig met ons. Om ons elke dag toe te spreken. Hebt u die geheime radio, Radio Oranje, Radio Hemel, die lijn naar boven open om elke dag moed en kracht te putten uit wat hij ons te zeggen heeft door zijn woord. Om ons te sterken. Hij heeft gezegd, vergeet me niet. Blijf aan mij denken, houd mij voor ogen. Eeuwen geleden was er in de stad Chester in Engeland een bezettende macht. Ik ken de details helaas niet. Ik kan u de details van het verhaal niet vertellen. Maar ik kan wel de essentie van het verhaal vertellen. Maar Chester was in vreemde handen. Dat moet dus al heel erg lang geleden zijn toen koningen in Engeland elkaar nog bestreden. In de vroege middeleeuwen. De stad was in vreemde handen geraakt. En de heerser over die stad, die had de wijk moeten nemen. Die was gevlucht. Maar hij had in die stad zijn eigen mannen. En die mannen, die waren hem trouw door dik en door dun. Via geheime boden stond hij met hen in verbinding. En hij wachtte zijn kans af om die stad weer te heroveren. En daarvoor was het bijzonder belangrijk dat hij binnen die stad mannen had op wie hij vast en zeker kon rekenen. Die zijn zaak toegedaan waren. Die hem trouw waren. En die een bruggenhoofd vormden binnen die stad. Nu kwamen die mannen geregeld bij elkaar. In een geheim wachtlokaal. Daar kwamen ze bij elkaar. En dan haalden ze daar tevoorschijn een grote zilveren schaal. En daarop stond een zilveren beker, een zilveren bokaal. Nou, daar was iets heel merkwaardigs mee. En dat vond ik juist zo mooi van dat verhaal. Daar was iets heel merkwaardigs mee. Als je die twee dingen apart zag, dan zag je niks bijzonders. Maar die schaal en die bokaal waren zo gemaakt dat als je die bokaal midden op die schaal zette, dan weerkaatste, dan weerspiegelde dat relief van dat bord, van die schaal, van die zilveren schaal, zich in die prachtig spiegelende beker. Die natuurlijk gekromd is. Dat was heel knap gemaakt, dat relief. Je kon daar niets in herkennen. Maar als het gespiegeld was in de beker, dan herkende je in de beker het gezicht van die heerser die de wijk had moeten nemen. Die leider van deze mannen die in de stad hem trouw waren. Zij kwamen bij elkaar. Ze konden hem niet vergeten. Want als ze bij elkaar kwamen en ze aten en dronken en ze gebruikten daarbij deze merkwaardige schaal met die merkwaardige bokaal daarop, dan werden ze bij deze man bepaald. Dan vernieuwden zij hun eed van trouw aan deze man. En dan spraken ze elkaar weer moed in om pal te staan voor die man, voor hun heerser, en niet op te geven. En heimelijk en leidelijk verzet te blijven plegen. En zich niet te laten inpakken door deze bezettende macht, zoals die dat maar al te graag doet. De gezinnen probeert te beheersen. Alle geledingen van het maatschappelijk leven probeert te infiltreren. Om alles wat nog herinnert aan de vroegere heerser te breken. Maar deze mannen spraken elkaar moed in en dronken elkaar moed in. En zagen dat gelaat van hun heerser weerspiegeld in die prachtige gepoetste zilveren bokaal. Het treffende verband met het avondmaal. Ik hoop dat u dat ziet. De Heer Jezus heeft gezegd, denk aan mij. Er zijn heel wat betekenissen voor het avondmaal. Die gaan we vanavond niet behandelen. Maar ik wil u nou eens wijzen op een betekenis die we wel erg verwaarloosd hebben. Die betekenis die in verband staat met het Koninkrijk Gods. Terwijl de Heer Jezus toch zelf gezegd heeft. Ik zal hiervan niet meer eten, want ik ga nu heen. Maar ik kom terug. En dan zal ik die beker weer met jullie zelf eten. Elke keer als die mannen in Chester van die beker dronken, dan dachten ze de volgende keer is die er hopelijk zelf weer bij. Om er zelf uit te drinken. En elke keer als wij avondmaal vieren, en sommigen van ons mogen dat zeer regelmatig doen. Elke keer als wij avondmaal vieren, en we heffen als het ware die beker op, dan zou je als het ware kunnen zeggen de volgende keer met hem erbij. Hij is in de geest bij ons, maar ik bedoel de volgende keer wellicht zijn wij bij hem in de heerlijkheid. En zullen wij met hem uit de heerlijkheid terugkeren om deze aarde te heroveren voor God. Maar die beker zegt nog iets. Die beker is als het ware een vernieuwing van onze trouw aan de Heer. Die beker is een getuigenis, een verkondiging, zegt 1 Korinthe 11. En aan wie is het dan wel een verkondiging? Het is een verkondiging, heimelijk natuurlijk, als je in beeldspraak wil blijven. Want een verzetstrijder moet natuurlijk ondergronds blijven en mag zich niet kenbaar maken. Nou, in dat opzicht gaat het beeld niet op. Wij mogen er in deze wereld rond vooruitkomen aan wiens kant we staan. En een van de grootste zwakheden van ons als christenen is, in die strijd tegen de bezetter, is dat we er niet vooruitkomen aan wiens kant we staan. Paul de zijde te kiezen van de ware David. En elke keer als wij zo eten en drinken, dan verkondigen wij een wonderlijke boodschap. We zeggen tegen deze wereld om ons heen, en we zeggen tegen al die demonische machten die op ons gemunt hebben, die proberen onze geloofsgemeenschappen te verstoren, onze huwelijken en onze gezinnen te verstoren, en onze werkverhoudingen te verstoren, en ons psychische leven te verstoren, en ons geestelijk leven te verstoren. Wij zeggen tegen hem, het lijkt erop alsof jij aan het langste eind trekt. Je mag tegen de duivel rustig jij zeggen. Het lijkt erop dat je aan het langste eind trekt. Je hebt nu al zoveel jaren deze wereld in bezit. En zelfs de christenen hebben er dikwijls zo'n potje van gemaakt. En al deze eeuwen leek het elke keer weer mooier te gaan en dan ging het weer mis. Het lijkt erop alsof de geschiedenis van het christendom een wanhopige zaak is. Alsof het nooit wat wordt. Als u dat echt denkt, dan hoef je ook geen avondmaal meer te vieren. Avondmaal vieren betekent de koning komt terug. Het betekent nog heel veel andere dingen meer hoor, maar daar hebben we het nou niet over, had ik al gezegd. Het betekent ook dit, de koning komt terug. Avondmaal betekent een verkondiging, een boodschap aan de hele wereld. We verkondigen de dood van de Heer. Dat is wonderlijk, dat is een wonderlijke boodschap. En dat je je zwak opstelt. Ik dacht vroeger altijd, waarom verkondigen we niet de opstanding van de Heer? Waarom verkondigen we niet de verheerlijking van de Heer? Waarom verkondigen we niet de wederkomst van de Heer? Allemaal gelovigen kennen het geheim van de dood van de Heer Jezus. Daarom stellen ze zich zo zwak op. En geloof me dat de duivel die boodschap wel goed begrijpt hoor. Wij begrijpen het misschien niet goed waarom er nou juist staat in 1 Korinthe 11 dat wij de dood van de Heer verkondigen. Maar de duivel begrijpt het heel goed. Want de opstanding vloeit voort uit de dood van de Heer Jezus. En zijn hemelvaart vloeit voort uit de opstanding. En de wederkomst vloeit voort uit de hemelvaart. Maar het begint allemaal met zijn dood. Het is allemaal gefundeerd in zijn verlossings- en verzoeningsdood op Golgotha's kruis. In zijn dood is de macht van de duivel gebroken. Door zijn dood heeft hij de Satan teniet gedaan. Als wij de dood van de Heer Jezus verkondigen, dan is dat een speldeprik naar de duivel toe. Want elke keer als gelovigen die symbolen tot zich nemen, die spreken van de dood van de Heer Jezus, dan zeggen we daarmee tegen de duivel wat hij al lang weet, maar wat hij niet zo graag elke keer weer aan herinnerd wordt. Dan zeggen we tegen hem, door die dood van Christus, waar deze symbolen van spreken, is jouw vonnis geveld. De duivel is een heel wat beter gelovige dan heel wat mensen in deze wereld. De duivelen geloven ook en ze sidderen, schrijft Jacobus. De duivel gelooft dat hij eenmaal aan zijn eind zal komen. Hij weet het maar al te goed. En hij weet ook dat hij gelukkig heel wat mensen zal meeslepen in zijn verderf, in zijn ondergang. Zoals ook Saul heel wat soldaten heeft meegeslepen in de ondergang daar toen hij stierf en sneuvelde op het gebergte van Gilboa. Allemaal mensen die niet tijdig voor David hadden gekozen, maar aan de kant van Saul bleven staan. Dat is de enige troost die de duivel heeft. Dat als hij straks ten onder gaat, dat er verschrikkelijk veel mensen met hem meegaan. Dat is de enige troost. Maar die ellendige verzetstrijders. Ik ben er ook niet letterlijk bij geweest, maar in de oorlog waren natuurlijk ook heel veel mensen die probeerden neutraal te blijven. Ze wilden niet fout wezen. Ze wilden ook niet goed wezen, ze wilden neutraal wezen. Dat was het meest safe. De duivel is ook heel blij met neutrale christenen. Dat vindt hij ook prima. Als hij dan u kan verhinderen om een christen te zijn, dan tenminste alsjeblieft een neutrale christen. Niet zo'n lastige, weet je wel. Niet zo'n eentje die altijd maar weer moet getuigen. Niet zo'n een die altijd maar weer met de Bijbel op de proppen komt. Nee, daar heb je niks. Dat zijn van die nare, vervelende mensen. Dit is altijd ons in de wielen te rijden. Christenen die er niet veel drukte over maken, die wel eens in de kerk komen, wel eens de Bijbel lezen of bidden, dat is niet zo erg. Maar ze moeten niet verder niet zeuren. Ze moeten verder gewoon meedoen met iedereen. Dan vindt de duivel dat ook wel goed. Dat zijn die neutralen. Dat zijn de mensen die na de oorlog vertellen dat ze over het ook wel eens wat bijzonders gepresteerd hebben. Maar in de oorlog hoorde je daar nooit wat van. Maar de duivel heeft een gloeiende hekel aan die verzetstrijders. En de mensen die altijd maar weer lopen te verkondigen dat je naar Gods woord moet leven. En dat je niet naar de duivel moet luisteren. En die mensen die altijd weer door zijn leugens heen prikken. En die altijd weer komen vertellen, ja maar dat klopt niet. Dat is een duivelse lering. Dat is irritant. En die mensen die elke week, of hoe vaak u het avondmaal ook mogen vieren, elke week weer hun eed van trouw aan de Heer Jezus Christus vernieuwen. En elke keer weer zeggen, wij verkondigen zijn dood. Het lijkt dwaas. Het lijkt dwaas om na 2000 jaar nog steeds te staan aan de kant van de verdreven heerser. Waarom kiezen we niet de kant van de bezetter? Ja, vraag dan maar aan die mannen die al die jaren David trouw gevolgd zijn. Ze wisten dat ze op het goede paard gewed hadden. Ze wisten, om het wat bijbelser uit te drukken, dat hij de gezalfde des Heren was. En zo zijn er mensen in deze wereld die het geheim kennen. Ze weten van die day. Ze weten dat er een dag komt dat de bezetter verdreven wordt, ook al heeft Hitler dan het duizendjarig rijk aangekondigd. Ze weten dat op een goede dag de duivel vernietigd zal worden. En dan gaan ze niet alleen maar op zitten wachten met een arm over elkaar. Intussen werken ze keihard aan het bruggenhoofd. Ze weten niet dat ze alle gezinnen christelijk kunnen maken. Maar ze zullen er tenminste in de kracht van God en met zijn wapenrustingen voor zorgen dat hun eigen gezin christelijk is. En dat daar de beginselen en de normen van Gods woord hoog gehouden mogen worden. Als een bruggenhoofd, als zouden ze het enige christelijke gezin in Den Haag of in Voorburg of in Zuid-Holland zijn. Als een bruggenhoofd voor de Heer Jezus. Hier in dit gezin gelden de beginselen van Gods woord. En willen we samen pal staan voor de naam van de Heer Jezus. Ook al is de hele wereld om ons heen bezet terrein. Dit stukje is niet bezet. Hier komt hij niet tussen. Dit stukje, hoe klein het ook maar is, hoe onmogelijk het ook maar is in deze wijde wereld. Dit stukje hebben wij in beslag genomen voor de Heer Jezus Christus. En zo is het met een geloofsgemeenschap die de duivel geen voet geeft, zoals de Efesbrief het uitdrukt. Geen ruimte geeft, geen plaats geeft. Zo is het overal waar mensen samen zijn, die op dat stukje van het leven waar zij werken en wonen, met elkaar zich willen onderwerpen aan de beginselen uit Londen. Instructies van die verdreven regering. Dat is onze overheid, zeggen ze. Daar luisteren we naar. Er zijn stakingen georganiseerd vanuit deze regering in Engeland. En er waren hier mensen in Nederland die gehoorzaam die opdrachten uitvoerden. Zo zijn er mensen hier op aarde die gehoorzaam de opdrachten van boven uitvoeren. Natuurlijk zijn ze in het oog van de wereld dwaas. Het lijkt erop alsof we aan de kant van de verliezers staan. En het lijkt erop alsof wij daar nog eens een schepje bovenop doen door een ongerust keer luidkeels te verkondigen de dood van de Heer Jezus. Want de dood van de Heer Jezus is net precies datgene waarvan de wereld zegt, toen was het uit met hem. Daarom zeg ik nog eens een keer, waarom verkondigen we niet de opwekking of de opstanding, de hemelvaart, de wederkomst van Christus? Nee, maar we weten waar we het over hebben. We weten waar we over praten. We zijn er niet bang voor. We schamen ons. Integendeel, daar ligt onze kracht. Die mensen begrijpen het niet. Het laatste wat de wereld van de Heer Jezus gezien heeft, is dat hij in een graf is gelegd. Dat is het laatste wat ze van hem gezien heeft. En al 2000 jaar zijn er mensen die aan de kant kiezen van die arme mislukte, die voor zijn idealen gestorven is aan een kruis. Hij heeft het niet gered. Een paar jaar zijn boodschap mogen verkondigen en toen gestorven. En al 2000 jaar lang zijn er van die hardnekkige, vervelende, lastige mensen die elke keer de zijde kiezen van deze arme verliezer. Dat is nu het geheim van de christen. Het geheim zoals het in Efeze 1 vermeld staat. Waar staat dat Christus niet alleen maar zomaar ten hemel is gevaren en dat hij niet alleen maar zomaar gezet is ter rechterhand Gods, maar hij is daar gezet, staat er, en dat bepaalt onze lezing van hoofdstuk 6. Hij is daar gezet boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. Kijk, christenen zijn de mensen die het geheim kennen. Zij weten bij zijn spreken, om een andere beeldspraak te gebruiken, dat terwijl hier alles nog rustig doorgaat, daar in Engeland een leger verzameld wordt van Amerikanen, Canadezen en Engelsen, een gigantische legermacht. Stel u voor dat in Nederland niemand dat zou weten. Ze allemaal zouden denken, nou Hitler die heeft het eeuwige leven en dat wordt een duizendjarig rijk. Daar is een gigantische macht daar verzameld. Wij hebben te maken met een die gesteld is boven alle overheden en machten. Alle krachten, alle tronen en heerschappijen. Dat is de grote overwinnaar. In plaats dat wij met een gebogen hoofd rondgaan, omdat wij een godsdienst aanhangen van een die armzalig aan zijn eind is gekomen door aan een kruis te sterven. Zijn christenen hyper trots? Christenen zijn er trots op dat ze verbonden zijn met hem die gesteld is boven alle machten, koningen, tronen, heerschappijen, overheden, krachten. En ze weten zijn dag komt. Ze maken zich daar geen zorgen over dat het al 2000 jaar duurt. De Heer Jezus heeft ons erop voorbereid dat hij wel eens zou kunnen uitblijven. Hij heeft ook gezegd dat de dag van zijn wederkomst door de Vader is vastgelegd. Dag, een uur. Volgens het spoorboekje komt geen spel tussen. Geen macht van de wereld, geen enkele politieke ontwikkeling kan die dag dichterbij brengen of verder wegschuiven. Het ligt keurig vast in Gods wil. Hij heeft die dag bepaald en op zijn dag gaat het gebeuren. En dan zal de Heer al zijn trouwe strijders bij zich roepen. Dat is ook mooi. Als wij denken aan de wederkomst van de Heer Jezus, dan denken we zo vaak aan de bruid. Die haar bruidegom, haar hemelse bruidegom, tegemoet gaat. Vind ik ook een heerlijk prachtig beeld. Maar ik vind het ook mooi wat we weer in een ander lied zingen. Een mooie bundel, geestelijke liederenbundel. In een andere liederenbundel, in een ander lied zingen wij. Straks zal de bazuinen schallen om zijn trouwe strijders allen op te roepen van deze aard en te voeren hemelwaar. Dat is niet de bruid die naar de bruidegom gaat. Dat is ook mooi. Dat is prachtig. Maar ik vind dit ook mooi. Al die trouwe strijders die al die jaren volgehouden hebben. Na de oorlog werden de fouten bestraft en die verzetstrijders die werden beloond. Hadden 5 jaar volgehouden. Christenen moeten soms 50 jaar volhouden. En de christenheid al bijna 2000 jaar. Straks worden de medailles uitgereikt. De Bijbel spreekt over kronen of kransen, overwinningskransen, lauwerkransen. Prachtige beeldspraak. Maar veel belangrijker is wie die zal uitreiken. Wie de kroon zal geven. Wie het tegen ons zal zeggen, zoals het staat in die gelijkenis van Matteüs 25. Want eenmaal komt die koning terug en dan roept hij al zijn verzetstrijders bij zich. Al zijn trouwe strijders. Al die mensen die al die tijd verzet hebben geboden tegen de duivel om hier op aarde de eer en de naam en de banier van de Heer Jezus Christus hoog te houden. Klein brughoofd, maar ze namen dat voor hem in bezit en ze hebben dat voor hem vastgehouden. En dan komen ze allemaal bij hem. Ze verschijnen voor hem, zegt de gelijkenis. En dan komt die koning en hij houdt afrekening met zijn slaaf. En de fouten gaan eruit. Je hebt ook zo'n foute slaaf in de gelijkenis. Net als de mensen die fout waren geweest in de oorlog, die de verkeerde kant hadden gekozen. Zo zijn er ook foute discipelen, foute slaven. Maar er zijn anderen tegen wie de koning zal zeggen, en dat klinkt zoals muziek in de oren. Goed gedaan, jij trouwe slaaf. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ga in de vreugde van je Heer. Straks gaan die trouwe strijders allemaal de hemel in. De negers in Amerika die waren ook in zo'n situatie. Die hebben het ook een beetje begrepen. En ze zongen Oh when the saints go marching in. Dat is niet de bruid. Een bruid marcheert niet de bruidzaal binnen. Bruid marcheert niet. Maar when the saints go marching in. Toen zag hij als het ware. Zagen zij dat voor zich. Hoe zij zelf hier op aarde als soldaten van de Heer Jezus Christus. Het zwaar te verduren hadden gehad. Dan was de tijd van de slavernij. Zware strijd. En voor heel veel gelovige slaven was dat ontzettend moeilijk. Om juist in die slavernij hun christen zijn te beleven. En uit te werken en uit te dragen. Maar ze waren zich ook van bewust dat eenmaal die trouwe strijders de hemel zouden binnenmarcheren. Dan komt het laatste bevel. De Bijbel gezegd dat ook zo. Er staat in 1 Thessalonicenzen 4 bij de wederkomst dat het zal gebeuren met een bevelend roepen, met een commando. Nou, dat zeg je ook niet tegen een bruid, een commando. Maar wel tegen een legerschaar. Het laatste commando, dat is niet om weer een nieuw bruggenhoofd in bezit te nemen. Het laatste commando, of zoals 1 Korinthe 15 het zegt, de laatste bazuin. Dat is wanneer die strijders weggeroepen worden van deze aarde. En dan zegt de negerslaaf, oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. En ik zou u vanavond willen vragen, are you already in that number? Wanneer straks de heiligen de hemel gaan binnenmarcheren, ben u er allemaal bij? Of heb u op het verkeerde paard gewed? Dat is makkelijk hoor. In de dagen van Saul was het heel makkelijk om te denken, nou die Saul die redt het wel. Met zo'n leger, het is zo'n kleine bende, dat legt David absoluut af tegen hem. Maar de mensen die in David de gezalfde van God zagen, die wisten, David trekt aan het langste eind. En de Heer Jezus, met eerbied gesproken, de Heer Jezus Christus trekt straks aan het langste eind. Daar heb je natuurlijk geloof voor nodig. Geloof dat de hand legt op het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. Geloof om dan ook je leven aan Hem toe te vertrouwen. Niet alleen maar in Hem te geloven als degene die je van je zonde bevrijd heeft en die je tot een nieuwe mens heeft gemaakt. Maar je hebt ook geloof nodig om het nu maar te redden in dit leven. Ondanks alle aanvallen en de listen van de duivel. Die probeert alles wat wij opbouwen en wat wij als een bruggenhoofd voor de Heer Jezus die tot stand hebben gebracht om dat weer af te breken. En het lukt hem ook maar al te vaak. En dan moed te hebben en dan geloof te hebben en dan vertrouwen te hebben om voor te gaan. Dat is waarachtig geloof. Dus niet alleen maar geloof om hem eenmaal als heiland aan te nemen, maar geloof om achter hem aan te wandelen. Geloof om pal te staan voor hem. Geloof om elke week je eed van trouw aan hem te vernieuwen. Aan die tafel, in het aanschijn van de vijand. En zonder te verblikken of te verblozen tegen alle demonen te zeggen, want dat is de dood van de Heer verkondigen. Hij is gestorven, duivel. En je weet, in zijn dood ligt jouw ondergang besloten. Het vonnis ligt vast. Je zit nou al jaren in je dode cel, maar de dag van de executie nadert. Ik weet niet wanneer die dag is en jij weet het ook niet, maar je weet wel dat die dag komt. Als je aan de kant van de Heer Jezus staat, dan sta je aan de kant van degene die schijnbaar in zwakheid gekruisigd en gestorven is als de verliezer. Maar je staat aan de kant van de grote overwinnaar. Je staat aan de kant van hem die straks zegevierend zal verschijnen met de wolken des hemels. Zoals de bliksem uitgaat van het oosten naar het westen. Je staat aan de kant van hem die straks bekleed zal zijn volgens Jesaja 59 zelf. Met het borstharnas van de gerechtigheid. Met de helm van het heil. De pluimen op die helm zullen zegevierend wapperen. Met het zwaard des geestes in de hand. Zo wordt hij immers beschreven ook in Openbaring 19 bij zijn wederkomst in die prachtige beeldspraak. En wij zullen erbij zijn. I want to be in that number. Wilt u ook niet? Zou u niet bij willen wezen als de Heer Jezus straks gaat verschijnen en wij samen met hem mogen delen in de overwinning en in al de geweldige gevolgen van zijn werk op Golgotha's kruis. Als die straks ten volle in deze wereld zichtbaar zullen worden. Ik hoop dat u allemaal in that number zult zijn. En dat er niemand, zoals onze broeder het straks al gezegd heeft, zal ontbreken. Wij hebben er geen belang bij dat u zich gaat voegen bij die saints die straks de hemel gaan binnenmarcheren. Hij heeft er belang bij. U hebt er belang bij. Dat u in dit leven weet te kiezen voor de rechte partij. Voor de partij van de overwinnaar. Dat u zijn zijde kiest om straks niet de nederlaag te lijden met de duivel. In Matteüs 25 wordt gesproken over de hel die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Daar had God hem oorspronkelijk voor bedoeld, niet voor mensen. Dat er toch mensen komen, is hun eigen schuld, is niet Gods schuld. Is hun eigen schuld. En als iemand de boodschap van deze lezingen zou gehoord hebben en ondanks alles op het verkeerde paard blijft wedden, aan de verkeerde zijde gaat staan nog steeds, aan de zijde van de bezetters, omdat hij niet verder kan denken dan op de korte termijn, dan staat u schuldig, want u hebt de boodschap gehoord van de grote en machtige overwinnaar. Kies vandaag nog voor die overwinnaar, voordat het voor eeuwig te laat is.